Ik roep u allen in Jezus' wonderbare naam. En als overmorgen de kinderen een beetje centraal staan in ons midden, om door het omdragen van Susanna en Feline, dan gaan je gedachten zo onwillekeurig terug, ook zeker in deze tijd, naar de geboorte natuurlijk van onze Heer Jezus Christus. Die ook geboren werd als een heel klein kindje in Bethlehem. We weten dat allemaal, we kennen die geschiedenis. En aan de buitenkant was niet te zien dat dit kind anders was dan onze kinderen. Hij was immers van vlees en bloed. En dat is het grootste wonder misschien wel in de geschiedenis, of ik denk wel zeker in de geschiedenis, dat God mens is geworden. Dat hij gekomen is om ons mensen te verlossen van de macht van de zonde. Eigenlijk om te herstellen wat er ontwricht was in Adam. En het bijzondere natuurlijk was aan de Heer Jezus dat hij wel een aardse moeder had, maar dat hij rechtstreeks natuurlijk verwekt was door de Heilige Geest, rechtstreeks en verwekt was door God zelf, zijn hemelse Vader, en heeft dat zijn hele leven ook gepraktiseerd en ons voorgehouden, vooral in de jaren van zijn bediening. We weten natuurlijk het begin van zijn geschiedenis. Als we zien dat de Heer Jezus op de achtste dag besneden is. Hij was immers geboren onder de wet van Mozes. Besnijdenis die ingesteld was door de Heer ten tijde van Abraham. Toen God met Abraham een verbond maakte in Genesis 17. En we prijzen de Heer dat wij nu mogen leven in de tijd van de genade. Dat wij niet meer deze verplichting hebben, maar dat we eigenlijk deel zijn geworden van een veel rijker verbond, van een veel groter verbond. In dit nieuwe verbond, deze tijd waarin de Heer Jezus Christus gekomen is, om ons te geven de volheid van zijn Heilige Geest, de Geest gegeven heeft, zoals dat aangekondigd wordt in Ezekiel 36, Jeremia 31, zijn Geest gegeven heeft in ons binnenste, om te maken dat we leven naar zijn verordeningen. Straks heb ik het al gezegd, op de 40ste dag werd hij voorgesteld aan de Heer in de tempel. En we weten ook allemaal dat de vijand niet stil zat en de Heer Jezus nog getracht heeft om te brengen. En dat de engel daar komt bij Jozef, zijn stiefvader, en hem gewaarschuwd heeft en dat ze met de Heer Jezus gevlucht zijn naar Egypte. En dan zie je dat de Heer Jezus net zo'n klein babytje was, als we straks gezien hebben aan Susanna en Feline. Volkomen hulpeloos als zijn ouders niet voor hem gezorgd hadden. En het is belangrijk om te beseffen dat hij wel, hoewel hij God zoon was, dat hij ook echt mens was. Echt een mens van vlees en bloed. Anders had de Heer Jezus ons ook nooit kunnen verlossen. En dan weten we niet precies wat er gebeurd is verder in het leven van de Heer Jezus. We lezen natuurlijk wel dat hij op 12-jarige leeftijd in de tempel is. En dat dan zijn ouders hem eigenlijk vergeten en dat ze een dag verder gereisd zijn. En dan komen ze tot de conclusie dat de Heer Jezus er niet bij was. Niet dat die ouders slordig geweest zijn, maar ze leefden toen een grote groep. Ze waren met heel veel mensen naar de tempel opgetrokken en weer teruggegaan. Dus niet elk kind liep precies bij zijn ouders, misschien bij andere familieleden. En dan zien we dat de Heer Jezus de mensen in de tempel versteld doet staan vanwege zijn vragen en vanwege zijn kennis. En hoe komt de Heer Jezus daar nou aan? Wel, ik denk dat we erop mogen vertrouwen dat zijn ouders hem onderwezen hebben vanuit het woord van God. En ik wil nu met u gaan eerst naar Deuteronomium 6. Deuteronomium 6. En daar wil ik met u de eerste 9 versen van lezen. En dit zijn de geboden, de verordeningen en de bepalingen die de Heer uw God geboden heeft. U te leren om ze te doen in het land waar u naartoe trekt om het in bezit te nemen. Omdat u de Heer uw God vreest door al zijn verordeningen en zijn geboden die ik u gebied in acht te nemen. U, uw kind en uw kleinkind alle dagen van uw leven. En opdat uw dagen verlengd worden, luister dan Israël en neem ze nauwlettend in acht. Dan zal het u goed gaan en u zult zeer talrijk worden, zoals de Heere, de God van uw vaderen, tot u gesproken heeft in het land dat overvloeit van melk en honing. Luister, Israël, de Heer onze God, de Heer is één. En daarom zult u de Heer uw God liefhebben met heel uw hart, en met heel uw ziel en met heel uw kracht. En deze woorden die ik u heden gebied moeten in uw hart zijn. U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken als u in uw huis zit. En als u over de weg gaat, als u neerligt, als u opstaat. U moet ze als een teken op uw hand binden en ze moeten als een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn. U moet ze op de deurposten van uw huis en op uw poorten schrijven. Dat was de opdracht voor Jozef en Maria, en voor alle kinderen Israëls, hoe hun kinderen opgevoed moesten worden. Dus volgens de geboden, dat zien we hier in de verordening en de bepalingen die de Heere geboden had. En in die zin is er natuurlijk eigenlijk niets veranderd. Alleen we leven niet onder de wet, opdat de wet ons zal veroordelen. Maar nog steeds moeten wij natuurlijk de verordeningen en de inzettingen van de Heere ter harte nemen. En ook moeten wij de geboden niet alleen zelf houden, maar we moeten ze ook leren aan onze kinderen en kleinkinderen. En vooral natuurlijk dat we elkaar lief moeten hebben boven alles en onze naast als onszelf. En dan zegt de Heere die zegt dat heel specifiek om het te doen in het land waar u naartoe trekt, om het in bezit te nemen. De Heere weet natuurlijk alle dingen, had voorkennis van alle dingen. En u wist ook dat ze in een land zouden komen vol met afgoden, met heidenen, die de Heere de God niet kende en niet vreesde. En zo is het ook met ons, we hebben er vorige week over gesproken, de wereld niet lief, hoe wij leven in een wereld die niet godvrezend is, een wereld die boos is, in het boze ligt, en waar heel veel gebeurt wat niet is naar Gods wil. En dan zegt de Heere, dus het geldt ook voor ons, omdat u de Heer uw God vreest. En sommigen vertalen dat met bang zijn, maar het heeft wel te maken met ontzag. Ontzag en eerbied voor de Heere God, wetende wat hij gezegd heeft, dat dat ook waar is en dat het recht is. En dat de Heere zelf ook rechter is en zich ook houdt aan zijn eigen woord. En ook als wij zijn geboden niet in acht nemen, dat het ons niet goed zal gaan. Zoals Deuteronomium daar ook verderop over spreekt, 10 en 11 en 31 en 28. Er zijn vele plaatsen waar de schrift daarover spreekt. En hier zien we dat vers 2 afsluit. Alle dagen van uw leven, omdat uw dagen verlengd worden. Dus dat zijn ook de dagen van de ouders. En het is opmerkelijk dat we hier ook mogen denken aan Efeze 6, aan het Nieuwe Testament, waar de belofte is dat jongeren hun ouders moeten eren. En als jongeren de ouders zullen eren, dan zullen ook hun dagen verlengd worden. Dat is het eerste gebod met een belofte. En dat zien we hier ook weer al opgetekend staan in Deuteronomium 6. Dus als wij wandelen in de wegen van de Heer en hem gehoorzaam zijn, dan ligt daar direct een rijke zegen aan verbonden. Onze dagen zullen verlengd worden. En verderop lezen we, of terug in Exodus lezen we natuurlijk, dat het u wel gaat, dat het u goed gaat in het land wat de Heer uw God u gegeven heeft. Dus gehoorzaam zijn aan de inzettingen van de Heer, dat is ook ontzettend belangrijk. En dan begrijpen we denk ik direct dat het niet alleen een kwestie is dat we onze kinderen regeltjes moeten leren, maar vooral dat we ze moeten onderhouden. Dat wij de regels en de geboden inzettingen van de Heer moeten houden. Dus dat we dat voor moeten leven. Dat we niet alleen in theorie onze kinderen leren hoe ze moeten wandelen en hoe ze de Heer moeten navolgen en hoe ze de Heer moeten vrezen, maar vooral in de praktijk van het leven, dat onze kinderen dat aan ons zullen zien. En dan zien we ook in vers 3 dat de Heer zegt, neem ze nauwlettend in acht. Altijd komt dat woord weer terug. Nauwlettend, nauwkeurig. Dat we heel goed op moeten letten. En dat we waakzaam moeten zijn. En dan zegt de Heer, luister eens, dan neemt u nou lettend in acht. En dan zal het u goed gaan. Weer krijgen we daar de belofte van de Heer als we wandelen op zijn weg, volgens zijn inzettingen en zijn instellingen, dan zal het ons goed gaan. Dat geldt hier voor Israël, maar dat geldt ook nog steeds voor ons. En dan zien we in vers 5, dan zult u de Heer uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht. Dus alles wat op en aan en in ons is, dat behoort de Heer toe. En we horen er dus ook gericht te zijn om niet voor onszelf te leven. Niet voor dat ik wat we vanmorgen gezien hebben, maar voor de Heere. Dat we de Heere zullen liefhebben met heel ons hart, met heel onze zielen, met al onze kracht. En dan zegt Mozes hier verder, deze woorden die ik u heden gebied, die moeten in uw hart zijn. Dus het woord van God moet rijkelijk in ons wonen. Als we ons niet voeden met het woord van God, dan kan de Heer als het ware het woord niet gebruiken en dan zal het woord in ons niet zijn werk doen. Daarom is het belangrijk, of we de Heer nou wel of niet kennen, maar dat we bezig zijn met het woord van God en we gaan ontdekken wat het woord van God is en wat het woord tot ons te zeggen heeft. En zeker als we dan denken aan de Heer Jezus Christus, die centraal staat ook in deze prediking vanmorgen, dat we weten dat Hij het levende woord is. En als we dan zien vers 7, dan staat er, u moet uw kinderen inprenten. En als het ware ingraveren. Zorg dat ze het niet meer vergeten. En erover spreken. Als u in huis zit, als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat. Met andere woorden, je moet met de Heer opstaan en moet met de Heer naar bed gaan. En dat kan ook niet anders als we de Heer zullen liefhebben met heel ons hart. Met heel onze ziel en met heel onze kracht. Dan is heel ons leven erop gericht om de Heer te dienen. Ook zoals we net hoorden van Vincent, dat we werken als voor de Heer. En dat het er niet over gaat om onze aardse baas te bevredigen. Natuurlijk mag hij tevreden over ons zijn en we hebben de plicht om te werken voor datgene wat ons toevertrouwd wordt. We hebben de plicht om te werken voor het loon wat we ontvangen. Maar vooral moet ons hart erop gericht zijn dat we de Heer lief hebben. Niet alleen vrezen zoals we gezien hebben in vers 2, maar dat we hem lief hebben. Met heel ons hart, met heel onze ziel en met heel onze kracht. En als we zo leven, dan zijn we inderdaad dag en nacht bezig met het woord van God. Alle tijd die er is, misschien naast de dagelijkse verplichtingen die we hebben, dan zijn we erop gericht om de Heer te dienen. Maar ik denk niet alleen. We hebben natuurlijk soms tijd nodig, ons verstand nodig. Om dingen te doen in deze wereld, ons werken, voor onze kinderen te zorgen, welke plichten dan ook allemaal maar hebben. Maar dat ons hart beseft, Heren, wij mogen u lief hebben, wij moeten u lief hebben. Dat ons hart beseft, dit is allemaal nodig, dit is allemaal maar dat is tijdelijk. Dus dat de Heren gaat daar bovenuit. Dat we alles doen voor de Heren. En als die liefde in ons hart er niet is voor de Heren, dan moeten we naar de Heren toe. En dan moeten we zeggen, Heren, ik heb een probleem. Want ik heb u niet lief. Zoals ik u eigenlijk lief zou moeten hebben. En dat zie je ook in vers 8. En in vers 9. Het moet een teken op onze hand zijn. Gebonden zijn. Tussen onze ogen. Moet alles, het moet eigenlijk rondom ons zijn. Wij moeten wandelen in het woord. Wij moeten wandelen in de tegenwoordigheid van de Heer. In de gemeenschap met Hem. En ik denk als we zien hoe de Heer Jezus reageerde in de tempel toen hij 12 jaar oud was. Dan denk ik dat hij hierin opgevoed is. We weten ook natuurlijk dat Maria en Jozef godvrezende mensen waren. Die de Heer van harte lief hebben. En we hebben dat al gezien natuurlijk toen de engel kwam bij Maria en ook aankondigde. En dan zegt ze ook mij geschieden naar uw woord. Hoe Maria ook gewillig was om zich te onderwerpen aan alles wat er zou gebeuren. Dat ze op dat moment al voorzien had wat dat praktisch zou inhouden. Dat zij als ongetrouwd meisje zwanger zou worden. We weten dat niet. Maar we zien wel de prachtige houding van Maria. En dan lezen we over de Heer Jezus tussen zijn 12e en zijn 30e jaar niet zoveel meer. Gezien naar de tijd waarin hij geleefd heeft, mogen we verwachten dat hij gewoon thuis gewerkt heeft. Dat was vroeger de gewoonte, of je werkte thuis. En een aantal die werden opgeleid door de fariseërs tot schriftgeleerden, maar de meesten bleven thuis werken. Het was niet zo als in onze tijd dat je hier ging werken of daar ging werken. In die tijd was het of je werkte thuis of je werd een volgeling van een of andere fariseer. En dan zien we als de Heer Jezus dan optreedt. En ik wil even met u gaan naar Johannes 1 om te beginnen. Dan zien we dat Johannes de Doper daar is gekomen als voorloper voor de Heer Jezus. En dan gaat Johannes daar iets profeteren over de Heer Jezus. Wat van het allergrootste belang is. En dan zegt Johannes in Johannes 1 vers 29. De volgende dag zie Johannes Jezus naar zich toekomen. En hij zei, zie het lam van God. Johannes heeft hem gedoopt die dag ervoor. En dan zie je hier, zie het lam van God. Dat de zonde van de wereld wegneemt. Ziet u dat? Er staat niet, zie het lam van God dat de zonde van enkele mensen wegneemt. Er staat niet, zie het lam van God dat de zonde van de uitverkorenen wegneemt. Zie het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. En u mag het nazoeken in de grondtekst, dan zult u tot dezelfde conclusie komen. En Paulus die bevestigt dat. Ik wil met u doorgaan naar Romeinen 5. Edward heeft hem straks al voorgelezen, deze tekst. Romeinen 5 vers 18. En dan zegt de schrift, zoals dus door één overtreding. Die één overtreding was van de eerste Adam. Omwille van de tijd lees ik dat allemaal niet voor, maar u bent er denk ik allemaal mee opgevoed. Allemaal gehoord het verhaal van Adam en Eva in het paradijs van de eerste zonde. En dan weten we denk ik allemaal hoe de zonde in de wereld gekomen is. Door één overtreding. Omdat Adam en Eva ongehoorzaam geweest waren, gegeten hadden van de verkeerde boom. Door deze ene overtreding, waarbij ze geluisterd hadden naar de tegenstander en niet naar de Heere. Zoals dus door één overtreding de schuld gekomen is over alle mensen tot verdoemenis. En we weten allemaal dat we allemaal geboren zijn, ook deze prachtige kinderen die we vanmorgen gezien hebben. Die zullen in hun leven gaan ontdekken, en ook de ouders, dat ze geboren zijn. Onder Adam. Onder de wet van de zonde en de dood. En dat ze ook zullen merken dat de kinderen daarmee te strijden hebben. Deze zondemacht die wij ontvangen hebben bij onze geboorte. Dus die ene overtreding van Adam die heeft doorgewerkt tot vandaag. In al die geslachten, al die miljarden mensen die nu leven en die al die tijd geboren zijn. Die zijn allemaal ontvangen in dezezelfde zonde, onder dezezelfde macht. Van de zon en onder dezelfde wet van de zon en de dood zijn die geboren. En zo zijn ze aan de verdoemenis, aan het oordeel overgeleverd. Kijk maar, is over alle mensen tot verdoemenis. En dan komt daar de volgende zin. Zo komt ook, dus op dezelfde wijze, door één rechtvaardigheid, die genade over alle mensen tot rechtvaardiging van het leven. Dus één was er die overtrad. Dat was de eerste Adam. We kunnen dat lezen hiervoor. Eén was er die overtrad. Dat was de eerste Adam. En één kwam er een daad doen van rechtvaardigheid. En dat is waar Johannes over spreekt. Het Lam van God. Wat de zonde der wereld weggenomen heeft. Dus Adam overtrad. En door Adam werd de zonde de wereld binnengebracht. En door Christus, door de Heer Jezus Christus, is het Lam van God, is de zonde uit de wereld weggenomen. Dat is toch wat Johannes zegt? Zie het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. En dan staat hier, op dezelfde wijze is die genade gekomen over alle mensen. Niemand van ons kan zeggen dat deze genade niet voor u en over u gekomen is. En dat is iets anders dat we geloven in een halve zoen, dat alle mensen zalig zullen worden. Dat is iets anders. Want er staat hier dat de genade van de Heer Jezus Christus, waarvan de schrift ons zegt dat hij meer dan overvloedig is geworden, in het versje hiervoor, hoeveel te meer zullen zij die de overvloed van de genade, vers 17, de derde regel, veel meer zullen zij die de overvloed van de genade en van de gave van de gerechtigheid ontvangen, in het leven regeren door die ene, namelijk door Jezus Christus onze Heer. Dus niemand van u kan zeggen, hier staat, alle mensen, maar uitgezonderd Piet, of uitgezonderd Jan, of uitgezonderd Mieke, of Hermine, of wat dan ook. U zult hier uw naam niet in kunnen vullen om onder deze genade uit te komen. De genade van God, zegt Titus 2, is verschenen, heilbrengend aan alle mensen. Alle kunnen zalig worden. Niet alle zullen zalig worden helaas, maar alle kunnen zalig worden. Jezus bloed heeft het probleem van Adam opgelost. De zonde die de wereld in is gekomen door Adam. En wat we allemaal zien, wat we allemaal weten, wat we allemaal waar kunnen nemen voor onze natuurlijke ogen. Wat we misschien vaak in ons binnenste ook zullen ervaren. De kracht van de zonde. We zien mensen sterven. We hebben het vanmorgen maar gehoord. Samantha, 28 jaar. We zien dat mensen sterven. En we zien de tijdelijkheid van het leven. Maar niemand hoeft te sterven buiten deze genade. Als we dus sterven zonder deze genade, zeker in deze tijd waarin wij leven, waar wij kennis kunnen nemen van het woord van God, dan hebben wij deze genade veracht of niet verstaan. En Simeon heeft ook geprofeteerd in Lucas 2. Als de Heer Jezus opgedragen wordt in de tempel, dan zien we, er is Simeon en Anna, een oude vrouw, ik geloof ze 84 was, die dag en nacht de Heer diende met vasten en bidden in de tempel. En ook Simeon was daar en die voorspelde het al. Hij zegt tegen Maria, door uw eigen ziel zal een zwaard gaan. Dus Simeon heeft het geprofeteerd dat de Heer Jezus gekruisigd zou worden. De Heer Jezus zou sterven aan het kruis. Alleen op die wijze kon hij voldoen aan de rechtvaardige eis van God. Alleen door deze daad van rechtvaardigheid, om zonde ooit gezondigd te hebben. De Heer Jezus geboren zonder zonde. Hij heeft nooit één verkeerde gedachte gehad. Nooit van binnen iets in hem opgekomen van rebellie of van boosheid. Het verlangen om te zondigen op welke wijze dan ook, dat was hem vreemd. En deze onschuldige man, die geboren is vanuit de maagd Maria, die wij gezien hebben in de schrift als een klein babytje, die opgegroeid is tot 12 jaar en later als hij de leeftijd van 30 jaar heeft bereikt, begint als een openbare bediening. Deze Christus, die nooit anders gedaan heeft als goed, die mensen genezen heeft, mensen gezegend heeft, de kinderen gezegend heeft, voor iedereen klaarstond, niet leefde voor zichzelf, ook gehoorzaam was als zijn ouders toen hij 12 jaar was en meeging, zich onderwierp. Terwijl hij bezig moest zijn met de dingen van zijn vader, dan zien we dat deze Christus, waarin ook Pilatus geen zonde kon vinden, hij heeft het ook gezegd, ik vind geen zonde in deze mens, ik vind geen schuld in deze mens. En hij gaf zichzelf als een losprijs voor de zonde van de ganse wereld. En als we dan zien, wat zegt Pilatus? Wat zegt Pilatus in Matthäus 27, wat zegt hij tegen het volk? Wat zegt hij tegen de overpriesters en de schriftgeleerde oudsten die hem overgeleverd hebben? Wat zegt hij dan? Hij zegt, wat zullen we doen met Jezus? Dat is vanmorgen de vraag. Lieve broeders, zusters, maar ook degene die nog niet gekomen zijn tot het geloof in de Heer Jezus Christus. Wat doet u met Jezus? Wat doet u met hem? Er zijn twee wegen. Er is één weg naar de hemel, die smalle weg, waarvan Jezus zegt, ik ben de weg. Er is ook een andere weg, dat is die verdoemenis, waaronder wij allemaal geboren worden. Onder dat oordeel worden wij geboren, allemaal. Er is één weg ter ontkomen. En dat is de genade van de Heer Jezus Christus aanvaarden. Hoort u het goed? Vroeger heb ik geleerd, genade is een onverdiende gunst. U kunt alleen ontsnappen aan het oordeel en aan de verdoemenis en aan de weg van de hel, als u deze genade aanvaardt. En u kunt alleen ontkomen aan dit verschrikkelijke oordeel, en ik zeg het in liefde, als u ophoudt met uw uitvlucht en met uw bedenksels tegen de genade van God. Want deze genade van God is gekomen voor alle mensen. En Prediker 7, vers 29 zegt dat de mens oprecht gemaakt is, maar die vele uitvluchten heeft, vele bedenkselen. En als wij vinden dat wij nog goed genoeg zijn om in de hemel te komen zonder Christus, dan zijn we verdwaald, dan zijn we verblind. Als u ziet in Johannes 16, misschien kunnen we daar eens even naar kijken. Dan zegt de Heer Jezus over de Heilige Geest, Johannes 16 vers 8, als die gekomen is, zal hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. En dan zegt hij in vers 9, van zonde, omdat zij in mij niet geloven, omdat ze niet in mij geloven. De onbekeerde mens heeft één zonde. En wat is die zonde? Dat is de zonde dat ze niet geloven in de Zoon van God. En de onbekeerde mens die wil vaak zichzelf nog opwerken en proberen iets mee te nemen om te komen aan het kruis van God. De onbekeerde mens is vaak op zoek naar iets van gerechtigheid in zichzelf. Al is het maar dat wij denken dat we voldoende overtuiging van zonde moeten hebben. Of dat we ons moeten weten dat we slecht zijn. Dat zijn allemaal dingen die wij zoeken in onszelf, maar er is één verlosser, er is één zaligmaker, dat is de Heer Jezus Christus. U en ik, als wij Christus, buiten Christus, zijn wij allemaal verdoemd. Dan zijn we veroordeeld. Omdat we dat... Daar kunnen we eigenlijk ook nog niks aan doen, omdat we dat ontvangen hebben in Adam. Maar er is een weg ter ontkoming, dat is Christus. En u moet gebruik maken, u moet gebruik maken van de genade die er ontvangen is, die er gegeven is in Christus Jezus. De genade die er gegeven is in het offer van zijn Zoon. De genade die God gegeven heeft in Christus. En anders moeten wij veroordeeld worden. Dan zijn wij veroordeeld en blijven wij veroordeeld tot het kruis. En wat is het grote geheim van het kruis? Dat is dat er heeft een omwisseling plaatsgevonden. Daar waar wij moesten sterven, stierf hij. Maar u en ik gedood moesten worden, daar werd hij gedood. En dat wil de Heilige Geest ook vandaag aan u overtuigen. Dat is de zonde, dat is onze zonde. Er staat niet zonde met een ennetje. Ja, die zijn er vele. Maar onze zonde is, waardoor wij verloren gaan. Dat is als wij de genade van de Heer Jezus Christus niet aanvaarden. Als wij blijven zoeken. En blijven denken hoe het moet of hoe het zou kunnen of hoe het anders zou moeten. Dan blijven we in onze zonde. En dan blijven we in onze duisternis. Genade is onverdiende gunst. Van God uit, vanuit de hemel uit, is daar een wonder gebeurd. Heeft daar plaats gevonden aan het kruis van Golgotha. Hij stierf in onze plaats. Hij nam onze schuld op zich. Jesaja 53. De straf die ons de vrede aanbrengt, die was op hem, op onze heiland. Die nu gelukkig niet meer in het kruis is. Aan het kruis hangt. Hij is begraven. Hij is gestorven, begraven. Hij is opgestaan, hij is verheerlijkt. Onze verheerlijkte Heer. En dat is wat de Heilige Geest wil doen. Van zonde, omdat ze in mij niet geloven. Hoe vaak zoeken we naar geloof in onszelf? Of in een kerkelijke richting? Of in wat anderen zeggen? Nee, wij moeten geloven in de Zoon van God. Wij moeten geloven in dat volmaakte Lam. Dat Hij voor u, voor mij, ons zondeprobleem heeft opgelost. En heeft hij ons dan gelijk rechtvaardig gemaakt? Zijn we dan gelijk foutloos? Nee, het is zijn gerechtigheid. Het is zijn leven wat in onze plaats is gekomen. Dus een omwisseling, een omruiling. En dan is het niet meer u, maar dan is het hij. Dan is het niet meer ik, maar dan is het Christus. Dat is de enige manier van redding, broeders, zusters, lieve mensen. Wij kunnen alleen gered worden door het bloed van Golgotha. Wij kunnen alleen gered worden door de Heer Jezus. Maar wij gedragen ons soms zoals die drenkeling. Die daar hulpeloos in het water ligt tegen een hoge muur en kan er niet uit. En die op de kade staat, die heeft een touw, die kan ons redden. En dan liggen we in het water en dan liggen we nog te vertellen tegen die helper. Hoe wij gered moeten worden. God zelf heeft de Zoon gestuurd. Als de middelaar tussen God en mensen. Wij zouden nooit van de zonde, van het zondeprobleem opgelost kunnen worden buiten hem. U en ik, wij kunnen nooit verlost worden van de zonde buiten hem. Elke vorm van gerechtigheid ligt buiten uzelf. Elke vorm van gerechtigheid is in hem. De vlekkeloos lam wat stierf voor onze zonde. Dat vlekkeloos lam waarin Pilatus geen verkeerd iets kon ontdekken. En toen zei hij tegen de Israëlieten die erbij waren: wat zullen we dan doen met Jezus? En dat is ook de vraag van morgen aan ons, aan u, aan mij. Wat doen wij met Jezus? Wat doen wij met deze gekruisigde? Zoeken wij nog gerechtigheid in onszelf? Zoekt u nog gered te worden door uzelf? Door uw eigen dogma's? Door uw eigen vermeende kennis? Vertrouwt u misschien nog meer op het verstand wat u heeft dan op de Zoon van God? Denk u nog steeds dat er één manier is om gered te worden buiten Christus? Of denkt u misschien dat u zo kunt sterven in uw zonde? Moet u dan niet verlost worden? Wij hebben de kennis. De Israëlieten die erbij stonden bij Christus, die hadden die kennis nog niet. Een aantal niet. Maar wij hebben die kennis. Wij hebben gezien dat het woord van God ons geleerd heeft. Dat de genade van God gekomen is om heil te brengen voor alle mensen. En weet u waarom de Heer dat gedaan heeft? Omdat 2 Petrus 3 vers 9 ons leert dat hij niet wil dat sommigen verloren gaan. Maar dat alle tot erkentenis van de waarheid komen. Alle tot geloof komen. En wat is nou het geloof wat u moet hebben? Dat is geen geloof in uzelf. Maar dat is geloof in de Zoon. Dat is geen geloof in uw prestatie. Dat is geloof in het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus. Dat is geen geloof. Op welke wijze dan ook, wat u zoekt in uzelf of in andere mensen, welk houvast dat u ook zoekt, aan regels, aan wetten, instellingen, verordeningen van het verstand, wat het ook zijn mag, uw leer, uw opvoeding, ook onze lieve kinderen, zullen ooit geboren moeten worden uit Christus. Om die lieve kinderen die u vanmorgen opgedragen hebben aan de Heer Jezus, die moeten wederom geboren worden, niet alleen uit Adam, maar ook uit Christus. Die moeten vrij worden van deze macht van de zonde, die moeten deel krijgen aan de genade van het leven. Geldt voor alle mensen. Christus heeft dat zondeprobleem opgelost. En lieve mensen, broeders, zussen, ik hoop dat we dat vanmorgen willen aanvaarden. En dat is natuurlijk wat Johannes 1 zegt, Johannes 1 vers 12. Alle die hem aangenomen hebben, alle die dit aannemen. En gaat dat niet zoeken? Ja, ik moet zoveel geloof hebben, ik moet dat voelen. Het is u vanmorgen geschetst vanuit het woord. En we hebben denk ik allemaal een Bijbel. En als kunt u er een meenemen. En het woord van God is er glashelder in. Er is één middelaar tussen God en mensen. De mens Jezus Christus. En in Timotheus 2 vers 5 spreekt daarover. Er is één God. En één middelaar tussen God en mensen. Dat is de mens Jezus Christus. Dus dat betekent dat Jezus nu niet alleen God is. Hij is nog steeds mens. En hij voelt met u mee. Hij is onze hoge priester die voor ons bidt en voor ons pleit. En hij verlangt dat alle tot geloof komen. Dat alle tot erkentenis van de waarheid komen. Tot erkenning van de waarheid. Welk is dan de waarheid? Wel, Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Ik weet niet welke waarheden u voor waar aanneemt in uw hart en in uw leven, in uw denken. Ik weet niet wat u geleerd is en wat u zelf geleerd heeft. Maar Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Hij is de weg tot de Vader. Hij is de weg tot ontkomen. En dat is de weg van het kruis. En als u dit gelooft, ja, dan komt er ook een proces van heiligmaking op gang in uw leven. Dat u niet alleen moet zeggen, Jezus mijn rechtvaardigheid. Want hij is ons geworden, 1 Korinthe 1 vers 30, tot rechtvaardigheid, tot heiligheid, tot verlossing, tot wijsheid. Maar dan moet dat gestalte krijgen in ons leven. Maar dat kan pas na het kruis. Voorbij het kruis, niet voor het kruis. Elke inspanning van u voor het kruis is nutteloos. U kunt nog zo uw best doen, want dat komt aan de zonde. Maar u ontkomt pas aan de zonde als u deel krijgt en gaat geloven. In het kruis van God. Als u gaat geloven aan die verlosser. Want er is één verlosser, dat is Jezus. Er is alleen die vrijmaakt, dat is Jezus. Hij wil u vrijkopen van de macht van de Satan. Hij wil u vrijkopen van de macht van het vlees. En hij wil u vrijkopen van de macht van de zonde. Het is niet nodig dat u onder deze zondemacht gebukt gaat de rest van uw leven. U kunt onder het kruis gebukt gaan, zoals we daar gezien hebben vanmorgen. Jezus Christus. Hij verlangt om uw Heer te zijn. En hij zegt ook vanmorgen: geef mij uw hart. Hij wil toch dat wij hem lief hebben, dat hebben we gezien met onze hele ziel, met onze hart, met onze kracht, met alles wat op en aan en in ons is. Zoon of dochter, geef mij uw hart. Laat mij ook voor jou betaald hebben. Dat is het verlangen van de Heer Jezus. Kunnen we dat begrijpen als hij zijn leven gegeven heeft tot een schuldoffer? Dat hij dan verlangt dat wij dat aanvaarden, dat we dat geloven. Dat we geen bedenkingen of uitvluchten hebben tegen hem. Hij verlangt dat u gered wordt. Uit dat verlangen heeft hij het gedaan. Hij stierf voor ons in de schriften hoe wij nog zondaren waren, toen wij nog goddeloos waren. Toen wij nog helemaal niks van hem wilden weten. Oplossing is Jezus. De oplossing is het kruis. De oplossing is erkennen. Ja, Heer, ik ben ook geboren onder deze macht van de zonde. En Heer, ik heb gezien in uw woord dat u de zonde van de wereld hebt weggenomen. Ik heb gezien, Heer, vanmorgen in uw woord dat de genade is gekomen voor alle mensen, dus ook voor mij. En als we dan voorbij het kruis zijn, dan krijgen we inzicht, veel meer. In wie de Heer is, en wat hij van ons verlangt, en hoe wij mogen leven. Want dan vindt er een wedergeboorte plaats. Dat is wat de Heer Jezus uitlegt in Johannes 3 aan Nicodemus, een wedergeboorte. Dan worden we opnieuw geboren, uit die tweede Adam geboren. Dan krijgen we in de geest Gods DNA in ons. En dan wordt het zijn kracht. Dan krijgt de Heilige Geest als het ware ruimte in ons leven. En dan wordt het zijn kracht om te zorgen dat wij die verordeningen en inzettingen van de Heer gaan onderhouden. Dan gaat ons leven als het ware vrucht dragen. Maar broeders, zusters, als u nee zegt, dan blijft u in uw zonde. En als u ja zegt, dan betekent dat niet dat u iets moet voelen. Als u ja zegt, dan buigt u voor het woord van God. En dan wordt u gehoorzaam, wat we gezien hebben in Deuteronomium 6, dat we gehoorzaam moeten zijn. Dat we de Heer moeten vrezen. Zeg, Heer, als er dan geen weg ter ontkoming is, dan via het kruis, Heer, dan wil ik dat aanvaarden. En dan wil ik deze Jezus, dit Lam van God, die de zonde der wereld weg heeft genomen. Dan wil ik deze Jezus, deze koning, dit Lam van God, die wil ik aanvaarden. Als de Heer in mijn leven, en dan ga ik van de troon, en Heer, dan komt u eraf. Dan komt u erop. En dan heeft u het voor het zeggen, Heer, in mijn leven. Want ik zie dat u de weg, de waarheid en het leven bent. Lieve mensen, als u nog geen deel hebt van Christus, stel het niet uit. U vanmorgen gehoord. Het kan uw laatste dag zijn. En niet om mensen schrik aan te jagen. Dat is de realiteit van het leven. We zijn onzeker. En er is ook geen reden om het uit te stellen. De genade is gekomen. Ook voor u. Amen.